Kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voor zal gaan. En de schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 15, Colossense 3. En dan zijn er de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 17 oktober om 9:30 dominee Voets en 's avonds om 6:30 dominee Van der Wind. De eerste collecte is vandaag bestemd voor het jeugdwerk en de tweede collecte is voor de kerk. En de collectezakken staan bij de uitgang opgesteld en de luisteraars thuis kunnen hun gave digitaal geven. De voorzang is Psalm 19, vers 1. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in de preek staan we vanavond stil bij de praktijk van het christenleven. En luisterend naar wat de schrift daarvan zegt, dan valt op, dan doe je bepaalde dingen niet en je doet bepaalde dingen wel. De psalmist zit helemaal op datzelfde level. Laten we daarvan gaan zingen uit Psalm 1. dan valt op dat in het eerste vers wordt gezegd wat je niet doet. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt en niet zit en niet staat bij degene die met kwade bedoelingen samenkomen, samenrotten en die roekeloos met God en godsdienst spotten, dat is allemaal niet. Maar een kind van God doet niet alleen dingen niet, hij doet ook dingen wel. Wat dan? Maar s'Heere wet, blijmoedig dag en nacht herdenken, bepeinzen en betrachten. Opvallend gemeente dat het in het leven met de Heere, dan komen er allemaal werkwoorden voorbij. Herdenken, bepeinzen, betrachten. Vers 1 en 2 van Psalm 1. Gemeente, nadat we thuis en hier in de kerk gezamenlijk verbonden ons geloof hebben beleden met de woorden van het apostolicum, gaan we met elkaar zingen Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Verhogen uw majesteit. Het 14e vers van Psalm 118. In verbondenheid met de Kerk der Eeuwengemeente belijden we ons geloof. We nemen de woorden in hoofd en hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Heere, daarom zijn we hier gekomen om de lofzang op u voort te zetten. Want dat is toch de bedoeling van ons leven. Dat wij u zullen loven en prijzen om wie u bent en om wat u doet en om wat u doen zal. Dat is toch de bestemming van ons leven, de eer van uw naam. Dat horen we niet om ons heen. Dat bericht, dat moet ons gezegd worden in de kerk. Dat bericht komt tot ons vanuit uw woord. Want heren, vanuit onszelf komen we er niet toe. Om u te loven en te prijzen en te roemen, dan zijn we vol met heel wat andere dingen. En roemen we en prijzen we mensen of onszelf, maar blijft u buiten beeld. Daarom horen we het hier in de kerk, dat u een God bent die op uw eer is gesteld. En in de hemel, heren, daar hoort u een ongebroken lofprijzing. Van engelen die uw trouw bleven. En van mensenkinderen die tot bekering kwamen en ontsliepen in het geloof. En heren, hier op aarde worden we geoefend. En vanavond zijn we daarom hier. om in de werkplaats van de Heilige Geest op de toonhoogte van het loflied gebracht te worden en dat u geprezen wordt om wie u bent. Dank, Heere, dat we tot 2 keer toe op elke zondag in de gelegenheid worden gesteld om uw woord te horen. En we danken u ook, Heere, dat er weer meer mogelijkheden zijn om hier ook fysiek te zijn. En dat we niet thuis hoeven te blijven bij geluid en beeld. Dank, Heere, dat we hier in de kerk door u gebracht werden. Dat we ons vandaag mogen ontspannen. Dat er even niets hoeft van de dagelijkse beslommeringen. Dat het schoolwerk stil mag liggen, dat we als jongeren ontspannen en dat we ook als ouderen tot rust komen. Maar we zijn hier wel, Heere, bij een oplaadpunt, dat de batterij van ons hart wordt opgeladen met geloofsenergie. Heere, oefen ons vanavond om woorden van u op te vangen, op te slaan. Wilt u ons vanavond helpen als we een woord, een kernwoord spellen, zodat we ontdekken wat dat woord bekering, wat dat betekent, en dat het een woord is dat we nooit onder de knie krijgen, of dat het een woord is dat we achter ons kunnen laten en dat we het wel weten. Levend van uw genade, Heere, blijven we het woord bekering spellen. En dat woord beoefenen. Zegen ons, Heere, hier in de kerk en zegen ons thuis. We bidden het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste schriftlezing vindt u in Johannes 15. Als het vanavond gaat over de praktijk van het christen zijn, lezen we 2 gedeelten uit het Nieuwe Testament waar we eigenlijk een schets krijgen van het praktische christenleven. In de eerste plaats lezen we uit Johannes 15, waar 1 van de ik ben woorden klinken. Johannes 15 vers 1 tot en met 8, waar de Heer Jezus aan het woord is en waar hij het volgende zegt. Johannes 15 vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok en u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dat is de eerste schriftlezing, gemeente. Vervolgens schetst Paulus ons ook het christenleven in Colossense 3. We zeiden al toen we Psalm 1 gingen zingen, een christen doet dingen niet en hij doet dingen wel. Dat komt hier ook eigenlijk naar voren in Colossense 3. Colossense 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang. Besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije. Maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Tot zover de schriftlezing. De praktijk van het christenleven. Je komt het helemaal tegen in Psalm 119, vers 49. Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel. De gehele dag haar ijverig te betrachten, vers 49. En ook vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. De versen 49 en 86 van Psalm 119 gaan we met elkaar zingen, gemeente, ter voorbereiding op de woordbediening. Thank you. Gemeente, we staan vanavond stil bij het geloofsonderwijs vanuit zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus. Ik lees u de middelste kolom van de handout voor. Vraag 88, daar luidt de vraag: uit hoeveel stukken bestaat de oprechte bekering van de mens? Antwoord: uit twee stukken. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Vraag 89, wat is de afsterving van de oude mens? Antwoord: het is een innig berouw dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die zonde hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Vraag 90, wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstig en liefdevol verlangen om naar de wil van God alle werken, goede werken te verrichten. Vraag 91, maar wat zijn goede werken? Antwoord, alleen die uit een oprecht geloof, volgens de wet van God, tot zijn eer geschieden. En niet die op ons eigen goeddunken of menselijke voorschriften gegrond zijn. Tot zover. Thema boven de preek is, gemeente, de praktijk van het christenleven met zijn hoogte en dieptepunten. Voor degenen die van de zomer in Zwitserland of Oostenrijk zijn geweest. Als je daar weer aan terugdenkt, dan komen misschien de wandelingen door de bergen je weer voor de geest. En je denkt aan die wandelroutes die je maakte. Je kwam op hoogte terecht, waarbij je tegen elkaar zei: hier blijven we eventjes staan. En hier houden we eventjes onze mond. Hier laten we eventjes onszelf overweldigen van het uitzicht. Buitengewoon, zo ver, zo immens. En hoe klein voelde je jezelf? Ja, je liep met elkaar ook door dalen heen. En schaduwen van bergwanden vielen over het wandelpad. En je keek eens omhoog. En je raakte onder de indruk van de hoogte, maar tegelijkertijd ook de diepte waar je in stond. Toppen, dalen. Je maakt het mee tijdens een bergwandeling. Ja, we hebben het nou wel gehad over Oostenrijk en Zwitserland, maar voordat je daar natuurlijk gaat wandelen, ben je er eerst naartoe gegaan. Logisch. Ja, de een ging met de auto, eigen vervoer, en de ander die koos de trein. En hoe je ook gegaan bent, je weet hoe die reis is verlopen. Wat je allemaal zag onderweg. Logisch dat je dat weet, want je was er zelf helemaal bij. Tot en met bewust van alles, toen je in de auto stapte, toen je in de trein stapte. Ik wil maar zeggen, je kwam niet al dromend, onbewust, op je vakantiebestemming. Vanavond, gemeente, gaat het over een heel praktisch thema. Wat kom je nou eigenlijk tegen en wat maak je als christen in 2021 mee aan toppen en aan dalen in het leven van het geloof? En hoe werkt dat nou eigenlijk als je de Heer Jezus leert kennen? En waarop moet je nou rekenen als je als kind van de hemelse Vader leeft? Nou, dan krijg je net als met een bergwandeling gemeente te maken met toppen en dieptepunten. Want als christen ga je aan de wandel met Christus. En degenen die met de Heer Jezus aan de wandel zijn, die weten dat dan geen dag hetzelfde is. En wie Jezus volgt, die weet ook, dat is niet een weg waar het helemaal vlak is. En daar hebben we het vanavond over. Zondag 33 zet in met de vraag: uit hoeveel stukken bestaat de oprechte bekering van een mens? Bekering, gemeente, dat is vanavond dus een kernwoord. En ik merk dat dan bij jongeren en ouderen allerlei bellen gaan rinkelen. Als het over bekering gaat. De een denkt: hé, daar hebben we het weer. Het gaat weer eens een keer over bekering. En de ander die denkt: krijgen we zeker vanavond weer te horen wat er allemaal niet goed is. En een ander denkt: ik word een beetje bang van dat woord bekering, want ik vraag me af of ik daar wel voor in aanmerking kom. Zou ik daar wel goed genoeg voor wezen? Als ik een beetje naga hoe ik door het leven ga. En het is heel best mogelijk dat er mensen thuis zijn die denken, of hier in de kerk: ja, maar hou nou eens even. Ik ben tot geloof gekomen. En als je aan mij vraagt, kan je uitleggen wie de Heer Jezus voor me is, dan kan ik dat. Dan ben ik toch bekeerd. En zit ik dan vanavond een beetje voor spek en bonen hier in de kerk? Als je bekeerd bent, dan heb je toch geen bekering meer nodig? Zou het? We kijken eerst maar eens, gemeente, naar de betekenis van het woord bekeren. En we gaan ook opletten waarom de catechismus het nu over bekering heeft op deze plek in het leerboek. Eerst het woord bekering. Nou, jongens en meisjes, bij bekering daar hoor je iets in van beweging, keren, omkeren. Op verschillende plekken in het Oude Testament daar lees je dat de profeten tegen Israël zeggen: bekeert u, Israël, wat moeten ze dan doen? Dan bedoelen ze: volksgenoten, we staan met onze rug naar God toe. We zijn bij God vandaan gelopen. We hebben God God gelaten, we hebben hem in de steek gelaten. Stop met verder te gaan, keer je om, trap op de rem en keer en ga terug. Want als je doorgaat, daar komen ongelukken van. Want wie God verlaat, verdwaalt en komt om. Bekeert u. Dat betekent dus heel concreet dat je moet stoppen met je wandelen door het leven waar God niet mee meedoet. Keer je om. Terug naar hem. Terug naar God. De gemeente, niet alleen de profeten die roepen Israël op om terug te keren naar de God van het verbond. Ook de Heer Jezus die gebruikt dezelfde woorden als hij begint met zijn prediking in Israël. Dan zegt Jezus: bekeert u en gelooft het evangelie. Ik hoorde pas een podcast, daar ging het ook over bekering. En ik vond het een mooie slogan die ik toen hoorde. Ik geef hem even mee. Denk erom, je denken moet om. Dat is eigenlijk heel kort gezegd. waar het bij bekering om gaat. Je denken moet om. Ik vind het heel opvallend, gemeente, dat nog de oud-testamentische profeten, nog de Heere Jezus, die hebben tegen Israël gezegd: Israël, u moet bekeerd worden. Dat hoor ik soms wel eens, hè, dat mensen zeggen: ja, een mens moet bekeerd worden. Dat zegt de Heere Jezus dus niet, hè? U moet bekeerd worden. Want als de Heer Jezus dat nou tegen Israël had gezegd, dan had Israël de ruimte gekregen om wat achterover te leunen en te denken: ja, het moet je gebeuren, hè? Je moet bekeerd worden. Dus er zal iets aan je moeten gebeuren en dat is dan een kwestie van wachten totdat het gebeurt. En dat zeggen we dan niet hardop, maar dat denken we dan. Als je dan als onbekeerde omkomt, ja, dan kan je toch misschien God nog de schuld geven. Ik moest toch bekeerd worden. Het is niet gebeurd, u hebt het niet gedaan, Heere God. Dus het is uw schuld dat ik verloren ga. Want ik wilde wel, maar blijkbaar wilde u niet. Nee, Jezus en de profeten die zeggen: bekeert u. En voor het geval dat er nou iemand in de kerk is die zegt: ja, 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 dat zeg je nou allemaal wel, maar een mens kan dat toch helemaal niet. Laten we dan tegen elkaar zeggen vanavond, gemeente: wat denkt u? Zou het niet zo wezen dat wat God van u, jou en mij vraagt, dat hij dat ook geeft? Zo is toch onze God? En laten we daarom onthouden, als God van ons bekering vraagt, dan wil hij het ook geven. Bekering. We nemen eens een Bijbels voorbeeld. Gemeente, we gaan eens kijken bij Petrus en Andreas. Die zijn op een dag druk bezig met hun vistuig en met het visserschip. En Jezus die komt langs en hij zegt tegen die mannen, terwijl ze druk bezig zijn: kom achter mij. En ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En die twee mannen die laten het vistuig uit hun handen vallen. En het schip verlaten ze en ze gaan met Jezus mee. Je zou eigenlijk zo kunnen zeggen, jongens en meisjes, ze stonden eerst met hun gezicht naar het schip en met hun rug naar Jezus. Maar ze keren zich om. Ze gaan met hun rug naar het schip staan en met hun gezicht naar Jezus. Dat is nou bekering. En ze gaan achter hem aan. Ja, zoiets zou ik ook wel willen, hoor ik jou denken. Van het een op het andere moment een hele radicale ommezwaai in mijn leven. Ja. Ik zou ook wel met Petrus willen zeggen: ik heb uw stem gehoord, Heere Jezus, toen ik bij de boot stond, en ik weet ook nog het tijdstip, zegt Petrus. Tijdstip en plaats, dat kunnen Andreas en Petrus noemen. En als we Paulus interviewen, dan kan Paulus ons ook gedetailleerd van zijn bekering vertellen. En ik merk, gemeente, in het pastoraat dat mensen wat in de war raken met deze voorbeelden in de Bijbel. En dat ze denken, als het nou over bekering gaat, dan moet je wel iets heel speciaals meemaken. Iets meemaken zodat je er een verhaal van kan vertellen. En misschien dat je er wel een boekje over kunt schrijven. Nou, de meeste van Gods kinderen, gemeente uit de Bijbel, die hebben geen gefixeerde datum. En ook geen gefixeerde plaats van hun bekering. En dat komt omdat het zo sluipenderwijs ging. Zo langzamerhand kwam er in hun leven plaats voor God en voor zijn genade. En ook al ging het langzaam en konden ze geen opzienbarende verhalen vertellen, wel weten ze van verandering in hun leven. Dat wel. Je zou kunnen zeggen, met de genezen blind geborenen kunnen ze dit zeggen. Dit weet ik, ik was blind, maar ik ben ziende geworden. Gemeente, zo is het toch. Als je de Heere Jezus leert kennen. En dat je door hem zicht krijgt op God. Als je hemelse vader. Want ga het eens na in je eigen leven. Was het niet door jouw omgang met de Bijbel het feit dat je wieg stond in een gezin waar de Bijbel openging? Door de Bijbelse geschiedenissen die thuis gelezen werden en op zondagschool en op de club en in de kerk en op catechisatie en op school. Door gesprekken. Door gebed. Door de discussies op de JV. Dwars daar doorheen werkt de Heilige Geest, zodat je ogen ervoor open gaan, dat jij met je rug naar God toe staat. En dat je bij de open Bijbel ontdekt, en dat is nou niet de bedoeling van mijn leven. Dat moet anders, en dat kan ook anders. Denk erom, je denken moet om. En de Heere zegt, keer je eens om. Ja, maar dan laat je nou eens zien zoals je bent. Kom maar tevoorschijn met de mislukkingen van je leven. En God zegt, ik roep je om je om te keren. En dat doe ik niet met de bedoeling om jou een pak slaag te geven. En dat doe ik niet om jou bang te maken. Maar ik wil je tot je levensdoel brengen. Aan de voeten van de Heere Jezus ontvangen we vergeving van zonde. Dan mag je van zorg ontslagen met blijdschap en met liefde tot de Heere door het leven gaan. Gemeente Petrus en Andreas, die bekeerden zich. Anders gezegd, ze luisterden naar de uitnodiging die de Heere Jezus deed. En ze gingen met hem mee. En gemeente, stel u nou eens voor dat wij erbij geweest waren. En dat we een halve dag later aan Petrus hadden gevraagd. Meneer Petrus, mag ik u een vraag stellen? Bent u nu bekeerd? Ik heb zomaar het idee dat Petrus gezegd zou kunnen hebben, wat bedoel je nou eigenlijk? Bent u nu bekeerd? Wat bedoel je? Als je bedoelt of er een verandering in mijn leven is gekomen, dan zeg ik ja, ik ben gefocust geraakt op die Jezus uit Nazareth die me vanmorgen riep. En ik ga met hem mee omdat ik nog veel meer van hem wil weten. Als jij dat met bekeerd noemt, dan zeg ik ja, ik ben een bekeerd mens. Maar denk nou niet dat ik als pas naar Jezus toegekeerd mens, dat ik alles al weet van Jezus en dat ik alles al snap van de woorden die hij spreekt. Wel nee, dat hoop ik in de loop van de tijd allemaal van hem te gaan leren. Gemeente, als je zegt, ik ben bekeerd, weet niet hoe het bij u overkomt, maar dat komt bij mij nogal fors, massief over. Alsof je ergens mee klaar bent. En in het dienen van God ben je toch nooit klaar. Dat is toch een leerproces. Je bent toch als volgeling van Jezus naar hem gekeerd, bekeerd. Om je telkens weer naar hem te keren. Als je aan volgelingen van de Heer Jezus vraagt, hoe ben je er nou toe gekomen om tot Jezus te gaan? Denk even aan het voorbeeld waar we de preek mee begonnen. Wat ging er aan vooraf voordat je die bergwandeling maakt? Ja, de reis ernaartoe. Per auto of per trein. Op verschillende manieren kan je dus aan zo'n bergwandeling beginnen. Hoe ben je ertoe gekomen om tot Jezus te gaan? Jij, u, hier in Kerkwijk, in Elwijnen, in Nederhemert. Hoe ben je ertoe gekomen? Ik denk, gemeente, dat ik dan heel wat verschillende antwoorden uit jouw midden krijg. Maar we zullen allemaal zeggen, ik ben op de een of andere manier getriggerd geraakt. Door hem geroepen. En dat heeft bij de een te maken met het milieu waarin die is opgegroeid, waarbij de Bijbel belangrijk was. Dus levensomstandigheden spelen een rol. Of mensen uit je buurt zijn een factor. Zie je ook in de Bijbel, hè? De Samaritaanse vrouw die een heel ruig leven had geleid met allerlei mannen, die kwam op een andere manier in contact met de Heer Jezus dan bijvoorbeeld de Canaanese vrouw die vanwege de ziekte van haar kind contact zocht en kreeg met Jezus. En Levi die kreeg te horen, volg mij. En Saulus die werd eigenlijk heel hardhandig gearresteerd door de Heer, zodat hij met zijn gezicht in het stof kwam en hij at en dronk 3 dagen niet. En Lydia die zit te luisteren naar een preek van Paulus en de Heer opent haar hart. Weet u wat ze nou allemaal gemeenschappelijk hebben? Ze komen allemaal als zondaar aan de voeten van de Heer Jezus terecht. Allemaal. En gemeente, dat is nou ook de vraag aan ons vanavond. Wij hebben de stem van de Heer al heel vaak gehoord. Wat heeft het nou uitgewerkt? We hebben al heel vaak gehoord, bekeert u. Is het ervan gekomen, gemeente, om te bukken en te knielen? Alles wat je op je hart hebt te belijden. U zegt, ik heb wel ontdekt dat mijn leven afhangt van de Heer Jezus. En ik kan dan ook niet anders zeggen, hier ben ik, Heer Jezus. U hebt me geroepen, u weet ook wie u roept. Reinig me en heilig me. Laat mijn leven aan uw dienst gewijd zijn. Gemeente, het komen tot de Heer Jezus, dat is dus niet een kwestie waarbij jij u zich in 1000 bochten zou moeten wringen. En dat je van alles en nog wat aan de Heer zou moeten aanbieden, want laten we nou toch eerlijk zijn, gemeente, u en ik, wij hebben toch niks anders in de aanbieding dan tekort en schuld. En zo mogen we komen met die vuile lege handen die we hebben. En Christus die bedekt al het vuil wat wij hem aanbieden met zijn bloed. Door tot hem te komen. U zegt, wat is dat dan? Dat is je toevertrouwen aan. Met alle slingeringen en gedachten die je hebt daarbij in je hoofd en in je hart. Je aan hem toevertrouwen. En het maar zeggen, Heere, hier ben ik, u hebt me geroepen. Dan zegt hij, kom maar achter me aan. We gaan een wandeling maken. Over toppen en door dalen. En daar gaat het over in zondag 33. Over de bergwandeling achter Jezus aan. Gemeente, deze zondag die staat niet voor niets in het derde deel van de catechismus, waar het gaat over het leven in dankbaarheid. Dat wil zeggen het leven uit de verlossing, uit je ellende door Christus. Achter Jezus aangaand, dat veronderstelt dus dat je je tot hem gekeerd hebt. Ben je dan bekeerd? Nou, je hebt je tot Jezus gekeerd. En nu moet je elke dag naar hem leren luisteren en tot eer van je hemelse Vader leren leven. En gemeente, dat is een oefening, dat is als een wandeling door de bergen. Dat is luisteren naar de stem van je heiland. Jezus, je schuld overnemende zaligmaker, die ook je gids is. En gemeente, met de Heere door het leven gaan, dat betekent dat je topervaringen krijgt, maar je hebt ook dipbelevingen. Ook dat. Top en dal. Dat hoort bij een leven, het leven van een christen in 2021. We noemen dat ook wel de dagelijkse bekering. Dat je telkens weer richtte naar de stem van je meester. En de catechismus zegt, het leven met de Heere Jezus kan je onderscheiden in twee aspecten. Er is sprake van afsterving van de oude mens en opstanding van de nieuwe mens. Ik wil even uw aandacht vragen voor die twee woorden. Afsterving staat er. En opstanding. Er staat dus niet afgestorven zijn. Er staat ook niet opgestaan zijn. Afsterving, opstanding. Eerst maar eventjes het woordje afsterving, gemeente. Nou, je ziet dat eigenlijk al een beetje als je ogen open hebt in deze tijd van het jaar en je kijkt naar de bomen, hè? We zitten in de herfst, de bomen die verkleuren. En er vallen elke dag blaadjes van de boom. En de boom is niet in één dag kaal, hè? Zo zijn er planten die sterven af voordat het gaat vriezen. En daar gaan soms weken overheen. Dat is een proces. En als je nou met de Heer leeft en leeft van het verzoeningswerk van de Heer Jezus, dan merk je ook dat er in je zich processen voltrekken. Je merkt in je dat er wat aan het sterven is. In je. Er is ook iets aan het opstaan. De catechismus zegt, de oude mens sterft af en de nieuwe staat op. Ja, jij hoort het goed als je zegt, als christen heb je dus iets dubbels. Je bent een soort twee mens. Ja, dat klopt. Oud en nieuw zit er in je. Oude en nieuwe mens, gemeente, zijn woorden die bij Paulus vandaan komen. Paulus zegt tegen u en jou die tot geloof in Christus gekomen bent, uw oude mens, en dan bedoelt u mee, dat is dat denken in je waar het allemaal draait om jou, ik. Je oude mens, zegt Paulus, is gekruisigd met Christus. Paulus zegt, je moet eventjes 2000 jaar terug. Loop eens met me mee, zegt Paulus, dan gaan we staan op Golgotha. Kijk eens wie daar aan dat middelste kruis hangt, daar hangt Jezus. En daar hing die met jouw zondige bestaan, zegt hij tegen ons. U, jou, mij, die voor Christus boog. Daar hing die, 2000 jaar geleden, met jouw verleden. Je oude mens is toen gestorven, christen. toen gestorven. Die oude mens die heeft geen zeggingskracht meer. Hij is dood. Hij is gestorven. Is gestorven. En Paulus zegt zo heel bemoedigend in Romeinen 6. Jij u die Christus lief hebt. Ga ervan uit, hou het ervoor. Dat u voor de zonde dood bent. U bent met uw oude mens gestorven. Dat oude, dat is passé. Maar gemeente, ik ben geneigd om met u mee te zeggen, ja, maar Paulus, is dat niet veel te mooi? U bent toch ook volgeling van de Heer Jezus? U weet toch wat er bij een christen allemaal huist, waar we mee te stellen hebben, waar je verdriet over hebt, dat er nog steeds in je zit, wat je zonde noemt? Ondankbaarheid, onwil, ongehoorzaamheid, dat kom je toch bij jezelf als christen tegen. Je zou het o zo graag de kop in willen drukken. Dan zegt Paulus tegen je vanavond, ga ervan uit dat ze al gedood zijn. Al die dingen waar je over struikelt. Al die ondeugden. Jouw borg en middelaar Jezus had alles bij zich toen die stierf. Ze zijn genageld aan het vloekhout. Hij doodde al die nare streken van je. En bedenk dat je verbonden aan Christus overwinnaar bent. Ja, Paulus zegt ook, ik weet ook van die tweestrijd. Christus overwon en daar hou ik het op. Maar aan de andere kant, ik heb ook die oude mens weer te bestrijden. Die ik nog in mezelf tegenkom. Gemeente, dat is nou de dagelijkse bekering. We lazen daarover in Colossenzen 3. U bent gestorven. Die oude mens is dus dood. Je leeft met Christus als een nieuw mens. Maar je merkt dat die oude mens telkens weer zijn kop opsteekt. En daarom schrijft Paulus, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En bedoelt hij, bind de strijd aan. Met ontucht en onreinheid en kwade begeerte. Nou, dat maakt het zo spannend, hè? Het is zo heel lastig voor ons gemeente om die oude mensstreken kwijt te raken. En dat lukt ook niet, zolang we leven. Een christen, daarvan wordt wel eens gezegd, een christen leidt een stervend leven. En daarmee wordt bedoeld, door het geloof weet je, je bent al gestorven, je bent dood voor de zonde, mijn oude mens is gekruisigd en tegelijkertijd strijd ik ermee. Dood dan, pak die hebzucht aan. En dood die geldingsdrang waar je anderen mee stuk maakt. Want je doet met je geldingsdrang en met je egoïsme je heilandpijn. En het is je oude mens die opspeelt. Als je een ander zwart maakt met je woorden. Het is die oude mens als er schunnige taal uit je mond komt. En Paulus zegt, sterf af aan dat vuil. Sterf af aan die onverdraagzaamheid. Vergeef de ander. En als je een conflict hebt met iemand, weet je wat dan je oude mens zegt? Ja, je moet je niet op je kop laten zitten hoor. Pak hem. Pak hem terug als kan. Zet het hem betaald. Dat is oude mens. Paulus zegt, dood hem. En die nieuwe mens die opstaat, die zal zeggen, denk erom. Mijn denken moet om. Dus niet, hoe krijg ik hem? Nee, hoe vergeef ik hem? Want mijn heiland zegt, zegen degene die je vervloeken. En bid voor degene die je geweld aandoen. Gemeente, tijdens een bergwandeling zijn er niet alleen dalen. Er is geen dal zonder top en geen top zonder dal. En daarom in het leven met de Heer is het nooit alleen afsterven. En ook niet alleen opstaan. Het is en-en. Er zijn ook hoogtepunten. Een hartelijke vreugde in wie God is. Vreugde in je hemelse Vader dat hij zijn enige geboren zoon gaf om jou dwaas te redden. Vreugde in Christus, vreugde in de Heilige Geest. Omdat die je bij de open Bijbel leert wie je zaligmakende God is. Vreugde in God. Gemeente, hebben we dat pas nog beleefd toen we avondmaal vierden? Was dat niet een hoogtijdag? Een bergtop met uitzicht op de grootheid van God. Met uitzicht op de liefde van Christus. Het opstaan van de nieuwe mens, dat is ook dat je er gewoon zin in hebt om naar de Heer Jezus te luisteren. De Heer dienen, dat is niet een kwestie van met een lang gezicht, omdat het nu eenmaal moet. Je hebt er zin in om de Heer te dienen. En je wil ervoor gaan om hem te loven en te prijzen, want u, Heere, u bent goed. En wat een voorrecht is het toch dat u me geroepen hebt en dat u me getrokken hebt en dat mijn ogen open gegaan zijn voor wie ik ben en wie u bent. Vreugde. Vreugde in Christus, omdat hij voor je bidt. Vreugde in je hemelse Vader, omdat hij het zegt, wat er ook gebeurt in je leven, er valt geen haar van je hoofd, of ik weet ervan. En al gebeuren er dingen in je leven die je niet klein krijgt, die moeilijk en zwaar zijn. Je staat er niet alleen voor. Over geborgenheid gesproken en veiligheid, blijdschap van de nieuwe mens. Gemeente, dat heeft toch impact op ons gedrag. U voelt wel aan, gemeente, als je opstaat en je nieuwe mens en je denken omgaat. Dan merk je dat je van binnenuit anders bent en anders wordt. Je blijft nog wel dezelfde persoon, maar toch anders. Toch anders. We zeggen het soms wel eens hè, van iemand die je van vroeger kende als, nou ja, nogal lastig en dwars. Dat je zegt, tjop, wat is die toch de laatste jaren in zijn voordeel veranderd? Zo ga je als christen erop vooruit. En tegelijkertijd blijf je dezelfde persoon. Droefheid over de zonde en vreugde in God. Vreugde. Ja, dat is niet alleen dat je blijde gevoelens van binnen hebt. Dat is niet alleen emotie. Vreugde in God, gemeente, dat heeft ook zijn impact op wat we willen. Het heeft gevolgen voor ons doen en laten. Je gedrag. Zo van, Heere, ik wil graag, ook al weet ik dat ik niet perfect ben, ik wil heilig voor uw leven. Dan mogen we dicht bij de Heer Jezus blijven. Laat je licht zomaar schijnen voor de mensen, zodat ze je goede werken zien. En mijn Vader verheerlijkt wordt, gemeente, want dat is het doel van ons leven, de verheerlijking van God. Maar ja, wanneer kan je nou een werk goed noemen? De catechismus die wijst ons eikpunten aan. Voor een goed werk is het onmisbaar dat we met een oprecht geloof aan de Heere Jezus verbonden zijn. Want alles wat niet uit het geloof is, dat is zonde. Dus hoe goed je ook iets meent en bedoelt, buiten verbondenheid aan Christus, is het in de ogen van God zonde. Daarom, gemeente, laat God de Vader en God de Zoon je levensbron zijn. En verbonden aan Hem hebben we zijn gebod lief. En dan oefenen we ons in het doden van de oude mens. En hoe meer die oude mens sterft, des te meer staat die nieuwe mens op. Zodat we ons ook richten naar Gods geboden. En dat betekent praktisch. Jezus zegt het, bezoek die gevangenen in de gevangenis. En geef water aan de dorstigen. Kleed de naakte, voed de hongerige. Tegen zulke zal de Heere zeggen, kom binnen, want ik ben hongerig geweest en u hebt mij gevoed. Wanneer was dat dan? Ik ben het helemaal vergeten. Ik heb het niet onthouden. We hebben het spontaan gedaan. En alweer vergeten. Hij vergeet het niet. Wat schiet ik toch vreselijk tekort, hoor ik jou denken. Zullen we nou maar doen wat Maria deed? Die ging aan de voeten van de Heer Jezus zitten. En als je goed luistert, dan zegt hij: wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Dicht bij de Heer Jezus blijven. Want zonder mij kunt u niets doen. Laten we dat niet vergeten, gemeente. En zo zal in onze dorpen onze goede God verheerlijkt worden. Amen. We zingen gemeente van Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Het zesde vers van Psalm 86. Gemeente, laten we met elkaar danken en bidden. Heere, getrokken achter u, geroepen uit de duisternis, krijgen we het met ons verstand helemaal niet klein, dat we dood zijn voor de zonde. Aan de ene kant. En dat we aan de andere kant de dingen waar we u verdriet mee doen, hebben te doden. Dood zijn voor en doden. In uw koninkrijk sluiten deze twee zaken elkaar niet uit, maar elkaar in. Maar dat inzicht, Heere, dat geeft u waar wij u dienen. Waar we niet toeschouwer blijven en beschouwer, maar volgeling. Waar de roepstem niet genegeerd wordt, maar wordt opgevolgd. Daar oefent u ons in het afsterven aan de zonde en het opstaan met de nieuwe mens. We bidden met en voor elkaar, oefen ons ook deze week in het bestrijden van de zonde. En oefen ons in het blij zijn met wie u bent. En blij zijn om wat u geeft. Heilige Geest, wilt u ons helpen? Morgen in de fabriek. Of onderweg, op weg, of op de bouwplaats, op kantoor, op school, in de collegezaal, in het ziekenhuis. Afsterven en opstaan. Alle twee, waar we ook zijn, dat we op u, Heer Jezus, lijken. Meer en meer. We willen het ook vanavond eerlijk tegen u zeggen, Heere, dat we onszelf zo vaak tegenvallen. Vallen we u daarom nog niet meer tegen? Wat hebt u een geduld met ons? En wat is het bijzonder dat u jongeren en ouderen in Kerkwijk die aan de voeten van uw zoon zitten om van hem geleerd te worden, dat u ons zo genadig aankijkt. Dat u, Vader, als het ware door de Heere Jezus ons aankijkt. En dat u ons ziet zoals u uw zoon ziet. Volmaakt, rechtvaardig, heilig, tot en met. Zo ziet u met uw vaderlijke genadige ogen iedere schuiler bij Christus aan, alsof u alleen uw eigen kind ziet. Heere, wat een heerlijke bevrijding. Leer ons dat voor ogen houden en in ons hart. Heere, gedenk ieder van ons. Gedenk ons als kerkenraden, als we dinsdag hopen te vergaderen. Zegen ons in de dingen die te bespreken zijn. Dat het is tot uw eer en tot opbouw van de gemeenten. Heere, wees met alle die het moeilijk hebben, die te maken hebben met spanningen. Spanningen op het werk. Druk, stress. Er moet gepresteerd worden, er wordt afgerekend. Wees met hen voor wie het bij tijden bijna te veel is. Wees met hen die zorgen hebben over hun gezondheid. Bij hen die te kamp hebben met angst. Die zich eenzaam weten. Bedreigd. Open voor hen deuren, Heere, die zich opgesloten weten in zichzelf. Zodat ze in de ontmoeting met een medemens, in het gesprek met een naaste, dat er ruimte komt van binnen. Rust in het innerlijk. Wees met allen, Heere, die zich bekwaam hebben om psychische bijstand te verlenen aan de medemens in psychische onbalans. Wees met hen die levenslang psychische moeite en spanningen moeten verdragen, zelf, maar ook geliefden in de nabije omgeving. We danken u, Heere, voor de moed en de krachten die mensen ontvangen om de moeite van het leven aan te kunnen. Dank dat u mensen om ons heen geeft met wie verbondenheid beleefd wordt. Wees met eenzame medemensen. Geef dat we een open oor en een open oog hebben. Voor mensen zonder mens, met de eenzame. We denken, Heer, aan de eenzaamheid van mensen die alleen gaan door het leven. Wees ook bij de eenzaamheid die gehuwden kunnen ervaren. Of eenzaamheid in gezinnen. Gezinnen waar wel genoeg lawaai is, maar waar je als ouder of als kind of samen je eenzaam kan voelen. Niet gehoord, niet gezien. Uw ogen doorlopen de aarde. Geef ons ogen als die van u. U kijkt met bewogenheid en interesse en aandacht ons aan. U kijkt niet weg. U ziet aan. Leer het ons. Laat het woord van vandaag weer energie zijn voor de batterij van ons hart. Voor het leven van deze week. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank. Om Jezus wil alleen. En dat is uit genade. Amen. De slotzang gemeente is van Psalm 139 en daarvan zingen we de verzen 1 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En vers 14, doorgrond me en ken mijn hart. 1 en 14 van 139. Gemeente, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.